Je luistert naar Depels.
Die podcast over stoïcisme.
Een podcast over stoïcisme.
Met Jesse Laport.
En Joost Teunissen.
Halloost.
Hallo, Jesse.
Hey, we hebben een ander format bedacht.
Ja, ik dacht we...
We gaan het nooit meer over stoïcisme hebben.
Nee. Doei, stoïcisme.
Doei.
Ik weet dat de podcast die podcast over stoïcisme heet.
Het is nu die podcast over broïcisme. Ja, veel leuker.
Ja. Dat past uiteindelijk beter bij ons.
Koop crypto.
Ja, luister naar ons. Doe precies wat wij zeggen. Ja. Doe niks anders. Schakel je emoties allemaal uit.
We hebben ook een cursus.
Ja, koop onze cursus.
Ja. Ja.
Maar serieus, steun wel even ons petje af. Dat is ook hypocriet eigenlijk.
Dat vergeten we wel steeds. Oh, ja. We hebben petje af.
Ja.
We noemen dat niet meer.
Maar was de vorige aflevering was het ook niet heel toepasselijk om onszelf te promoten, terwijl we zelfpromoters aan het vergassen zijn. Dus zo ben je toch een beetje onderdeel van wat je haalt.
Ja, we zitten allemaal in de Matrix.
We zitten allemaal in de Matrix. Lekker man, Tate.
Dus als je ons 2,50 per maand overmaakt om onze studio in leven te houden, dan ben je onderdeel van het systeem.
Ja, onze levensstudio.
Waar je tegenaan schopt. Ja,
precies. Heel fijn. Voor vandaag had ik wat anders bedacht dan normaal. Want we doen regelmatig een soort recap-achtige aflevering waarbij we nuggets willen delen van waar we staan, wat belangrijk is, welke thema's nou interessant zijn binnen het stoïcisme. En aangezien het geen bodemloze put is, stoïcisme, komen sommige thema's nou eenmaal terug. En het leek mij leuk om af en toe speels terug te komen op die thema's. En ik heb een lijstje vragen opgesteld waarvan het leuk is om die op je af te vuren zonder dat je voorbereid bent en daarover in gesprek te gaan. Nou is het niet per se de bedoeling dat we al mijn vragen langslopen, maar dat we zodoende over het thema in gesprek raken. Dus het is niet een heel snel soort van quickfire Q&A, want bij ons werkt dat toch nooit. Maar wel een Q&A in de zin van wel een Q&A. Zodat we over bepaalde thema's even aan de gang gaan. En misschien jullie als luisteraar nog even meenemen. En als je het interessant vindt, zelf na te denken over deze vraag, die je natuurlijk ook jezelf zou kunnen stellen.
Ja, dus het verschil met een snel vragenrondje is natuurlijk dat dit zijn filosofische vragen. Dus ze leveren sowieso gesprek op.
Ja.
De lijst hoeft niet te worden afgewerkt. En het is tegelijkertijd een soort duiding van de status quo.
Precies.
Van onszelf.
Ja. Ja. Hoewel ik in de voorbereiding er wel achter kwam dat ik eigenlijk een kei ben in gesloten vragen stellen. Mm. Wat niet altijd handig is. Dus als er een gesloten vraag tussen zit, ga
dan
ik automatisch...
breek ik hem wel open.
Precies. Ja, mooi. Ja. Mooi. Of moet ik gewoon daarachter snel vragen waarom? Ja.
Hoe vind je zelf dat het gaat?
En waarom?
Ja.
Helemaal goed.
Hou jij van filosofie en waarom?
Ja.
Okay.
Ben jij klaar voor de eerste vraag?
Nee, maar are you ever?
Nee.
Ben je ooit klaar voor?
Nee, never.
De vraag.
Nee.
Oké, okay, go.
Jesse,
Joost.
Welke historisch stoïcijns figuur is voor jou het meest van betekenis?
Ik denk toch snel aan Marcus Aurelius. En dat is eigenlijk niet eens zozeer... Hij wordt als stoïcijn wordt hij vaak geroemd om van... Ja, het was een keizer en desondanks was die heel rechtvaardig en zo. En normaal.
Lezen we in zijn boekje, hè, achteraf. Dat weten we niet.
Nee, maar dat wordt ook veel gezegd, natuurlijk. Nou, en weten we ook wel natuurlijk. Er is ook veel over hem geschreven.
Ja, precies. Er zijn ook wel overleveringen van hem bekend dat hij bijvoorbeeld als een paleis interieur verkocht toen die plaag door... Rome woede, waarvan je kan uitmaken... oh, deze man was in staat om zijn persoonlijke rijkdom af te staan voor goede van het volk.
Hij was de laatste goede keizer volgens overleveringen.
Ja, dat wil zeggen dat hij een van de laatste adoptief keizers was. Die goede keizers was een rijtje van 5 van keizers die zelf geen kinderen kregen, die geadopteerde kinderen zijn en de goede keizers werden genoemd.
Maar dat vind ik dus allemaal niet zo belangrijk.
Nee.
Als in, hij was keizer en hij was rechtvaardig. Dat is mooi en dat is fijn. En ik zou ook graag zo'n keizer hebben, zeg maar. Maar dat is niet waarom ik hem zo'n interessante schrijver vind. Wat ik wel interessant vind, is gewoon zijn werk en hoe die... Nou ja, naast dat hij zegt dat je vooral niet gepassioneerd moet zijn in het leven, omdat je dan... je moet geen hartstocht hebben, want die neemt een loopje met je. Is hij toch eigenlijk best wel een schrijver. En ik hou eigenlijk best wel van epigrammen en aforismen, zoals je dat noemt. Dus ja, korte, bondige teksten, al dan niet op rijm. En hij was natuurlijk de schrijver van De Korf en de Bij.
Ja.
Van wat goed is voor de korf, is goed voor de bij. Maar ook is je komkommer zuur, gooi hem dan weg.
Ja.
En ze zijn wat dat betreft natuurlijk niet allemaal even sterk, maar zijn boek, zijn dagboek, leest gewoon overpeinzingen, leest gewoon heel lekker weg.
Ja.
En zet je tegelijkertijd constant aan het denken. En heeft voor mij wel een soort nieuwe deur in het stoïcisme opengezet. Dus waar het begon met Epictetus en met zware verhandelingen en ja, met de Seneca die je echt het leven, nou ja, ook zwaar maakt door je te confronteren met hoe kort je leven eigenlijk is als je ja, niet elke dag 20 boeken leest.
Ja.
Maakt Aurelius het op een soort poëtisch, filosofisch, brede manier aantrekkelijk om over het stoïcisme na te denken in ja, je eigen leven en dat erop te plakken. En dat is ook, zijn overpeinzingen zijn, is gewoon een boek dat je kunt openslaan waar en wanneer je maar wilt.
Ja.
En het komt eigenlijk altijd wel van pas. En in die zin, nou, is hij de belangrijkste historische stoïcijn voor mij in dat opzicht wel.
Ja.
In een ander opzicht natuurlijk niet. Ik vind voor de grondlegging van het stoïcisme vind ik dan Seneca weer ja, onwijs belangrijk. En ja, denk ik dat hij ook meer heeft betekend voor het stoïcisme
absoluut,
dan Marcus Aurelius.
Ja.
Hoewel stoïcisme ongetwijfeld populairder is geworden door Aurelius, want ja, die heeft gewoon catchphrases, zeg
ja,
maar.
Ja.
En ja, dat maakt het wel aantrekkelijk, ja, populair. Maar
je hebt Seneca minder.
Ja, veel minder.
Ja, ja.
Maar die heeft wel weer, denk ik, voor een veel solidere fundering gezorgd.
Ja.
Dus ja, in dat opzicht vind ik het ook weer moeilijk zeggen wie echt belangrijk is geweest.
Precies.
In die zin zijn ze het allemaal.
Ja, en ze hebben allemaal goede quotes die je kan, ja, kan pakken. Ja. Nee, absoluut. Het is ook maar net welke van de drie het meest tot je spreekt. En op de ja, manier dat je het uitlegt, kan ik me voorstellen dat Marcus Aurelius voor jou is.
Ja, en als je zegt wie van de drie, dan bedoel je daarnaast natuurlijk Epictetus.
Ja.
En toch denk ik dat het voor jou iemand buiten die drie is, of niet?
Oh, dat is interessant dat je dat zegt, want nu moet ik daar ineens over nadenken. Hoewel ik in eerste instantie om bijna dezelfde reden Aurelius zou willen zeggen.
Ja.
Vanwege de amateursocioloog die in zijn teksten
ja,
zit.
Ja, ja.
En hij voor mij meer dan Seneca het sociale aspect van het stoïcisme benadert. Luister ja, daarvoor aflevering 7 van seizoen 1 nog even terug, waarin we ingaan over communicatie en het hele sociale aspect.
Jij
ervan,
wist dat echt niet uit je hoofd.
Misschien is het aflevering 6, maar ik bluf me er gewoon door.
Okay.
Maar we hebben het ergens in die eerste aflevering over de hele sociale waarde ervan. En daar beginnen we met Marcus Aurelius en de Korf en de Bij. Ja, dat is voor mij iets heel belangrijks, dat hele sociale eraan. De menselijke metropolis, hè, is een van de dingen waar stoïcijnen in geloven. Dus de mogelijkheid voor mensen om in een grote gemeenschap samen te wonen en dat goed te laten gaan. Dat is een soort belangrijke basis van dat stoïcisme, waarin ik me heel erg vereenzelvigd voel met uitspraken van Aurelius daarover. En hoe al onze slechte eigenschappen als een soort ziekte zijn die we laten verspreiden over de wereld. En dat ja, we die ziekte moeten indammen. En alle positieve dingen die we doen in de wereld, die vinden daarin ook zijn weerklank. En hoe we eigenlijk allemaal een soort ja, vlekje zijn in een groot schilderij. En we daar allemaal onze eigen mooie kleur aan toe kunnen voegen.
Ja, ja.
Inderdaad, ik word er meteen heel poëtisch van. Van
ja,
alle dingen die Aurelius ja, heeft gezegd. Ondanks dat hij zelf wars van de passies was, zoals
ja,
hij zelf zei.
Nou ja, dat zegt hij, maar ja, hij was een leugenaar.
Precies, hij was een goede leugenaar. Maar niet in de belangrijke termen. Ik denk
nee,
dat die slaan echt hout. Kijk,
snijden. Echt
snijden hout, echt hout, ja. Kijk, Cleanthes vond ik persoonlijk
ja,
heel cool.
Ja.
Omdat ik gewoon nog meer dan bewondering voor een keizer,
mm-hmm,
heb ik bewondering voor een hardwerkende man die zich niet uit het veld laat slaan door wie of wat dan ook.
Ja.
En Cleanthes was zo, ik blijf gewoon mijn harde werk doen.
Ja.
Water dragen. En,
ja,
de bloemen water geven. En dat doe ik 8 uur per dag. En ik word, nou, ze denken dat hij 100 is geworden, maar dat is misschien niet helemaal zo. Maar hij bleef gewoon ten alle tijden fysiek groot en sterk en een filosoof. En
ja,
daar heb ik gewoon heel veel bewondering voor. Iemand die combinatie kan maken tussen dat fysieke en dat,
ja,
dat mentale
Ondanks dat hij ook voor gek werd verklaard nog, daarom.
Precies, en een ezel werd genoemd, omdat hij niet zo snel alle principes begreep als de rest.
Ja, ja, ja. Ja, hij werkte hard en hoefde dat niet te doen ook. Ja. Hij werkte harder dan nodig.
Ja.
En werd voor gek verklaard en bleef desalniettemin doorgaan.
Ja. Ja, en is echt gewoon de harde werker geweest die de profeet Zeno nodig had,
ja,
om zeg maar zijn werk voor te zetten en ja, de school te helpen groeien tot wat het werd.
Ja, dus dat is ook wel een belangrijke...
Ja, 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 ja. Dus dat is een goede gedeelde eerste plek, dan wel tweede plek.
Ja, precies.
Zeker als ik ze zo naast elkaar zet, heb ik meer respect voor de hardwerkende arbeider dan de in rijkdom
poëtische
geboren
keizer.
Poëtische keizer. Ja,
ja, ja, ja. Ja. Ja, grappig.
Ja, maar Cleantes hebben we dus ook een aflevering over gemaakt. Check die nog even terug.
Joost, ik denk dat we max op 2 vragen uitkomen trouwens. Wat denk jij?
Ja. Nou, we zien wel. Kijk, ik heb de lijst en het is een work in progress. Dus er kunnen er altijd vragen bij komen zodra ze...
Ja, ja, sowieso. Schieten. Maar ik bedoel meer, we komen niet op 13 vandaag.
Nee, dat denk ik ook niet. Dan de volgende vraag.
Yes.
Wat vind je het meest vervelend aan het stoïcisme?
Oeh. Dat is wel een leuke vraag.
Ja, hè?
Terwijl ik nadenk, denkt de luisteraar ook na. Ik denk, nou, ik weet het wel.
Jullie! Ja. Met die, jullie, de stomme
die eindeloze podcast.
Oh, nou, zop, jongens.
Goh, wat vind ik het stomste aan het stoïcisme? Maar grappig, hoe kom je bij die vraag eigenlijk? Heb je zelf een irritatie?
Ja, want dit kunnen meerdere dingen zijn. Dus dit kan... inhoudelijk iets over het stoïcisme zijn. Dit kan niet zijn over de reputatie die stoïcisme heeft gekregen. Dit kan niet zijn over hoe mensen naar stoïcisme kijken in een bredere zin.
Ja. Ja, ik vind de reputatie van stoïcisme wel heel stom, maar daar kan stoïcisme niks aan doen.
Nee.
Nee, ja, dat is de perceptie van mensen die de filosofie niet begrijpen.
Ja.
En daar kunnen wij aan zich wel iets aan doen als, ja, hoe zeg je dat, als vlaggedragers van het stoïcisme. Maar kijk, dat is waarschijnlijk al heel erg lang is dat erin gesleten, dat dat beeld van de emotieloze man die nergens iets omgeeft en die, ja goed, het is niet waar.
Ja.
En als je dat al 200 jaar denkt, of misschien wel veel langer nog, ja, dan is dat ook moeilijk om te zeggen, nee, maar eigenlijk is dat iets anders.
Ja,
goed, ik vind dat ook niet zo belangrijk eigenlijk,
nee,
geloof ik.
Nee.
Ik denk dat heel veel termen in die zin een beetje verkeerd worden gebruikt.
Ja, en ik denk dat mensen heel snel het idee hebben dat bepaalde stromingen altijd in een soort hokje geplaatst moeten worden. En dat is ook voor stoïcisme zo waar van, oh, dan doe je alleen dat. En dan bedoel je dus te zeggen dat dit en dat. En dan gaan mensen allemaal conclusies in. Nee, dat zeg ik allemaal niet.
Nee.
Ik heb het idee dat mensen vaak dat doen, weet je wel. Ze zeggen, oh, je bedoelt dit. En dan trekken ze het helemaal in een of andere hoek. Dat ik denk, luister, dat is helemaal niet wat ik zei. Zelfs de meest gematigde mensen worden nog uitgelokt om een soort van hele spraakmakende, uitgesproken dingen te zeggen. Dat ik, nee, dat is niet wat ik zeg.
Ja, ik denk dat wij onszelf daarom misschien toch ook wel geen stoïcijnen noemen, maar gewoon mensen die proberen stoïcijnse principes te hanteren, zeg maar.
Ja.
Omdat het zo moeilijk is dat op het moment dat je zegt, ik ben een stoïcijn, dat je dan voor je gevoel moet voldoen aan iets waar je wellicht helemaal niet aan voldoet.
Nee.
Of niet kan voldoen. En kijk, bij religie vinden we dat allemaal niet erg.
Nee.
Zeg maar, als een christen ook een lapje varkensvlees eet, of homo is, of weet ik veel, mag hij zichzelf nog steeds een christen noemen.
Ja.
Ondanks dat de Bijbel daar in het Oude Testament ingewikkeld over doet. Daar doen wij niet moeilijk over, zeg maar. Maar als stoïcijn heb ik toch het idee dat als ik dan, nou, me zorgen maken over dingen die ik niet kan controleren, dat ik dan geen goede stoïcijn ben, zeg maar.
Ja, ja, ja. Nou, en dat is wel interessant, want hoe ik persoonlijk naar het leven kijk, denk ik ook, alles is een poging in het leven. Zeg maar, alles wat we ondernemen is een poging iets van het leven te maken.
Ik heb overwogen om mijn dichtbundel zo te noemen.
Echt?
Alles is een poging.
Meen je dat nou?
Ja, meen ik.
Oh, wat grappig. Ja. Dus dat is ook echt een... Nou, misschien hebben we het hier vaker over gehad, dat kan. Mm. Maar ik vind dat zo'n belangrijke zin voor mij is dat als ik dingen spannend vind of moeilijk of niet goed weet, dan denk ik, ja, weet je wat? Ik weet het ook allemaal niet. Alles is ook maar een poging om iets van het leven te maken. En dus ga ik mezelf niet branden aan mezelf labelen als een stoïcijn, omdat ik denk, ja, ik doe een poging om een stoïcijn te zijn. Ja. Maar betekent dat ik er eentje ben? Ja, nee. En tegelijkertijd, weet je wel, het proclameren dat je er eentje bent, is ook jezelf opzetten voor een soort falen, want tegelijkertijd is het bijna een soort ongrijpbaar ding.
Het is een beetje zoals verlichting. Je bent nooit verlicht, nee. In die zin. Je bent altijd een inwording.
Ja.
Ja, het is ook een beetje die metafoor van die pijl en boog. De hele belangrijke metafoor voor mij. Metafoor mij. Ik zal hem nog eens eventjes herhalen, maar je kan jarenlang trainen om heel goed te boogschieten. Je kan goed mikken, je kan rekening houden met de wind. Je kan één oog dichtknijpen en het touw goed spannen. Mm-hmm. En de allerbeste pijl gebruiken die je hebt. En de allerduurste veertjes erin stoppen. En dan laat je hem los en dan is het out of your hands, letterlijk en figuurlijk.
Ja.
Je hebt geen invloed meer daarna.
Nee.
De pijl is los en je ziet wel.
Ja. Ja.
Dan zou het kunnen dat hij in de roos komt en het zou kunnen dat hij helemaal ernaast komt. Maar jij hebt gedaan wat je kon.
Precies.
Het was een poging.
Ja.
Ja, en dan zie je wel. Ja. En dat is misschien wel de hele weg naar het stoïcisme toe. Ja. Het is allemaal een poging om stoïcijn te zijn.
Ja. Ja. Dat is daar. En hoe moeilijk is het om... alles wat je net hebt aangeraakt, waarvan je dacht, ik heb hier een intentie bij om dit te verbeteren.
Yeah.
En je laat het los en het is uit je handen en het valt naar de grond meteen en het faalt. En zo. Dat loslaten is denk ik echt de kunst.
Ja, en ik blijf het oefenen.
Ja.
En misschien is er een dag dat ik zou kunnen zeggen, ja, maar ik kan dat ook heel goed.
Ja.
Maar ik denk het niet.
Nee, ja, dat is het mooie. Kijk,
ja.
Hè, want we als mens... door bepaalde stoïcijnse oefeningen toe te passen, word je reflectief vaardiger dan je was. Daar ben ik heilig van overtuigd.
Ja.
Maar dat wil nog niet zeggen dat in je reflectieve vaardigheid je in staat bent om een of andere zo'n ding uit te voeren. Want het blijft... Die verlichting, die bereik je niet. Je kan wel in de buurt komen en je kan de ruimte kweken die ertussen zit. Maar ja, helemaal daar komen kom je nooit, denk ik.
Maar dan eigenlijk nog even terug naar de vraag van wat ik dan het stomste vind aan stoïcisme. Dat raakt daar eigenlijk ook wel weer aan. Ik vind het stoïcisme namelijk erg confronterend.
Mm.
En... Dat zit in verschillende facetten natuurlijk. Maar ik vind het best wel moeilijk af en toe als ik zo'n tekst lees... en dat ik denk, ja, maar ik kan dat helemaal niet. Ik maak me wel druk.
Ja.
Je hebt dan een stoïcijn die zei een keer iets over die anxiety, I discarded it.
Oh, ja,
terwijl,
ja, ja.
Zo van, for it was not in me, of juist wel.
Ja.
Iets van, ik had geen paniek, want ik had de situatie zelf gecreëerd in mijn hoofd.
Volgens mij Aurelius.
Dus ik hoef helemaal niet in paniek te zijn, want het is maar bedacht.
Het is maar van mij, maar het zit maar in mijn hoofd.
Ja, maar dan denk ik, dat is precies hoe zorgen maken werkt. Je creëert een situatie die wel mogelijk is, meestal. De eerste keer dat ik dat las, dacht ik, dat zou ik ook wel willen kunnen, maar dat kan ik niet.
Nee.
En het heeft me in de praktijk wel heel vaak geholpen en uiteindelijk word je daar wel beter in. Maar dat is tegelijkertijd een beetje die weg naar de stoïcijn toe... waar we het over hebben, denk ik.
Ja.
Dat, maar soms vind ik dat in het begin gewoon even confronterend. En daarna denk ik, het is een poging. Oh, het is een weg naar die les toe. En Seneca heeft dat misschien ook allemaal maar opgeschreven... in een wens het ooit zelf te bereiken, zeg maar.
Ja.
En zo schrijf ik zelf ook wel eens dingen... die ook in zekere zin een boodschap zijn aan mezelf.
Ja.
Maar ik vind dat wel confronterend af en toe aan het stoïcisme. En dat vind ik ook wel lastig aan. En nu ik dit zo zeg, denk ik... Misschien zou je het in die zin ook kunnen interpreteren zoals sommige religieuzen hun Bijbel of Koran of Torah of zo interpreteren. Namelijk, nee, dit is een metafoor, dit is niet echt.
Ja, zeg
maar,
precies.
Wat goed is voor de korf is wel goed voor de bij, maar jij bent een mens en bij jou werkt het anders.
Ja, dat is ook zo.
Ja, het is allemaal interpretabel.
Ja, en dat is ook maar net wat je ermee wil doen. Hè? En dat is ook een beetje wat ik probeerde te zeggen met dat cultiveren van die ruimte net. Van, het is maar net in hoeverre jij die poging wil gebruiken om die ruimte te cultiveren en om daar ruimte voor te maken.
Ja.
Dat is aan ieder voor zich om dat te doen.
Ja, en ik mag ook gewoon zelf zeggen, ik luister iets meer naar Epictetus dan naar Seneca.
Ja.
En dat is niet hoe ik erin sta, maar ik mag dat natuurlijk wel gewoon doen. Ja. Dat is eigenlijk ook wel leuk eraan en wel weer speels eraan.
Ja.
Ja. Maar in die zin vind ik Seneca heel stom. Ja. hij is gewoon heel streng.
Ja. Epictetus is ook wel, hoor. Die gaat je echt zwaar op je donder geven met je paniek.
Ja, is ook. Is ook. Maar Seneca is ook echt zo van... Ja, je hebt echt gewoon een dom leven als je... Nou goed, en ik had nog iets bedacht trouwens over wat ik wel stom vind.
Ja.
Maar daarom denk ik over die multi-interpretabelheid na nu. Er staat ergens in een van de boeken... Aurelius of Seneca. Een van de twee. Die hebben het over... Geen lof oogsten. Hmm. Geen mooie mantel dragen. Niet laten klappen voor je bijdrage.
Ja, Seneca denk ik.
Ja, dit, mijn werk is toch wel een beetje publiek zoeken dat voor me klapt.
Ja, tuurlijk.
En dat vind ik ook wel confronterend. De, ja. Zij, in zekere zin rekenen ze gewoon af met ijdelheid.
Ja.
En zoals someone else, weet ik even niet, zei, alles is ijdelheid.
Hmm.
En dat is, ja, die... Dat botst natuurlijk als een gek met elkaar. En ik, ja, ik kan niet. Ik ben niet vrij van ijdelheid in zekere zin.
Ja.
Als in, ik hoef echt niet de beste rapper van de wereld te zijn.
Mm-hmm.
Maar ik vind het wel leuk als mensen me goed vinden. Ja. En nou ja, dat is ook hoe ik mijn geld.
Dat wil je graag horen.
Ja.
Ja.
Ja, en ik heb ook geen inkomen meer als ik niet applaus oogst.
Is dat zo?
Ja, tuurlijk. Alleen, ja, ik moet wel een publiek hebben.
Ja, oké. Okay. Je moet wel een publiek hebben, ja, zeker. Ja. Ja. Dus en als moeten mensen zijn die naar je luisteren en die dan dus jou goed vinden. Ja.
En daarvoor moet ik op een podium klimmen.
Ja.
En zij zeggen, nou, doe maar niet.
Ja.
Ga maar niet in de picture staan. Dat hoeft niet.
Vrij van de passies.
Ja, ga maar lekker een boek lezen thuis. Je hoeft niet aan iedereen te laten zien hoe slim je bent.
Ja. Je hebt wat dat betreft een moeilijk beroep voor een stoïcijn.
Ja.
Ja.
Hier zit ik sinds dag 1 mee. Sinds ik dat heb gelezen. Denk ik, ja, dat vind ik wel heel stom.
Ja, ja.
Dus daar trek ik me ook niks van. Nee, ja, dat is dus een van die dingen die ik dan een beetje opzij leg. Een soort van, ja oké, ik hou me aan alles. Maar ik ga wel ook op een podium staan.
Ja. Er is wel een vorm van prestatie-element in jouw beroep. Waar ook jouw ego natuurlijk van groeit of niet. En,
nee.
Niet?
Nee, ik heb geen ego, joh.
Je zag net dat je wilde dat er voor je geklapt wordt.
Ja,
niet alleen uit persoonlijke noodzaak, maar uit de portemonnee.
Nee, het zou natuurlijk heel goed zijn als je een schrijver bent die zegt... Het maakt me niet uit of jij het goed vindt of niet. Ik wilde dit schrijven of ik moest dit schrijven. Of ik vond, nou,
dat klinkt wel badass als je dat kan.
Ja, ja. Anderzijds, als er dan ook 0 mensen je boek kopen... waar moet het dan geschreven worden?
Ja, zeg, voor wie is het dan?
Ja, precies. In zekere zin denk ik gewoon het maken van alles is omdat je een publiek in je hoofd hebt. Op een bepaalde manier. En je kan ook zelf dat publiek zijn, hè? Dat is oké.
Okay. Ja.
Maar dan hoef je niet naar een uitgever.
Nee.
Dan had je het gewoon op je computer kunnen laten staan.
Ja, precies.
Ja, dus in zekere zin is het maken van dingen in een vorm ook ijdelheid.
Ja, ik stel me zo altijd voor dat mensen die iets schrijven... dat doen omdat ze voelen dat ze iets kwijt moeten. Of omdat er een bijdrage moet worden geleverd... aan het literaire bestaan van de wereld. Of iets in die zin van dat ze een ei aan het leggen zijn. Of dat ze een of andere fictieve muze aan het...
Slachten zijn,
bejubelen zijn. Zeg maar als het ware, ze moeten daarin iets creëren. Hè? Ja. De menselijke scheppingskracht is heel groot en kent diverse motivaties, denk ik. Maar en daarin ontstaat soms iets moois en soms iets minder moois. Ik vind het zelf altijd heel boeiend om bijvoorbeeld een film te zien waarvan de consensus is, dit is een slechte film. En dan denk ik, oh ja, maar dat hadden mensen niet door toen ze hem maakten. Weet je wel, die mensen dachten, oh, dit is een mooie film. En hetzelfde kun je zeggen over schrijven. Zo, mensen die op dat moment iets schrijven, denken, oh, ik moet dit kwijt.
Ja,
en andere mensen zeggen allemaal, nou, dat had je beter binnen kunnen houden.
Ja, nou, ik denk wel zelf vaak ook, dit is slecht over mijn eigen werk.
Oh ja?
Ja, maar dat is meer, zeg maar, de inner criticus.
Oh ja.
Die komt natuurlijk ook veel kijken. Maar je hebt denk ik inderdaad gelijk. Ik was toen een keer naar die Pikachu-film geweest, geloof ik.
Oh ja.
Of nee.
Detective Pikachu?
Ja, nou ja, het was een slechte film.
Ja.
Het was gewoon objectief een slechte film.
Ja.
Maar er zitten wel miljoenen miljarden in.
Ja.
Miljarden zal niet, maar...
Ja,
ja en dat wordt niet over de balk gesmeten met het idee van... het maakt niet uit of mensen het leuk vinden. Deze film moet toevallig gemaakt worden. Mm. Ook als die niet goed... Want ze gaan er ook vanuit dat ze miljoenen publiek krijgen.
Ja.
Daar doen ze het zelfs voor.
Ja, precies.
Terwijl sommige kunst wordt natuurlijk ook gecreëerd omdat je voor je gevoel niet anders kan. Of omdat je iets verwerkt. Of dat soort zaken. En dat hoef je allemaal niet uit te brengen natuurlijk.
Nee.
Maar ergens denk je dat een ander misschien er ook troost uit haalt. Precies. Of je wil er gewoon rijk van worden. Of
nou ja, en dat is soms wel dubbel, hè? Want ik kan me voorstellen, de meest inspirerende kunst is voor mij soms de meest persoonlijke kunst.
Ja, snap ik.
Want we willen allemaal iets hebben waar we ons aan kunnen relateren. En dan voelen we ons even allemaal net ietsje meer mens door die kunst te ervaren. Mm-hmm. Zo neem ik dat vaak wel tot me.
Yeah.
Maar dat is wel heel dubbel, zeker als daar een financieel belang in speelt.
Ja. Ja, en dat ik denk dat die tegenstrijdigheid, dat die sowieso altijd wel in kunst zit. En dat we onszelf als kunstenaars ook wel eens afvragen van, kun je kunstenaar zijn zonder iets uit te brengen?
Ja.
Is het dan nog kunst? En dat is natuurlijk een heel interessant gesprek. Maar om het weer even naar het stoïcisme te trekken, vind ik dat ingewikkeld.
Ja.
Om überhaupt ijdelheid te laten varen. En we hebben ook een vraag in de inbox liggen van iemand, van Rogier, die heeft gevraagd of we het een keer over succes kunnen hebben.
Oh ja.
En waar eigenlijk een beetje de dichotomie van succes. Van waar ligt de grens tussen? Aan de ene kant wil je succesvol zijn, maar aan de andere kant wil je niet met succes pronken, et cetera. En alles daartussen natuurlijk. Dat is ook op eenzelfde manier een ingewikkeld gebied.
Ja.
Om dan ook een stoïcijn te blijven.
Precies. Ja, want succes gaat ook gepaard met dat aanzien. En dat aanzien moet je niet zoveel doen. Maar is een soort preferred indifferent, toch? Zoals de stoïcijnen zouden zeggen. Zo van, net als rijkdom, het is fijn dat er is, maar je moet het niet breken.
Nee, precies. Nee, ja, en wat is dan succes? En kun je dat zonder aan te tonen hebben?
Ja.
Want als succes betekent dat je een Rolex kan kopen, moet je daar dan stoppen of moet je hem kopen?
Ja.
Nou ja, dat op zo'n manier vind ik de dingen ingewikkeld.
Interessant.
Stoïcisme is echt stom.
Is echt stom en tegelijkertijd interessant. Leuk hoe we de vragen toch een beetje gebruiken en een beetje zo ons eigen spin eraan geven.
Ja.
Ik denk, we doen er nog één.
Alright, laatste.
Waar heb je het meest recent premeditatio malorum op toegepast?
Oh, ik heb dat wel serieus pas nog gedaan.
Ja?
Ja, ik heb jou toen een berichtje gestuurd.
Ah.
Ik heb jou een voice memo gestuurd.
Oh ja,
waar ging dat ook weer over? Oh ja, het ging over de trein.
Yes.
Ja, 2000 mensen wilden in dezelfde trein. Er reed niks meer naar.
Neem ons heel even mee, premeditatio malorum.
Ja, premeditatio malorum. Pre, voor, meditatio, nadenken, mediteren, malorum, lijden. Dus van tevoren jezelf het lijden voorstellen en doorleven. Zodat je weet hoe je erop moet reageren als het zich echt aandient. Er ging een enkele trein meer naar Rotterdam, behalve één. En die had 50 minuten vertraging.
Mm.
En we wisten allemaal, wij willen hierin. En ik reis eerste klas, dus ik denk meestal dat ik wel een plekje heb, maar niet bij 2000 mensen. Dan denk ik, ja, ik snap jullie wel. Jullie gaan ook allemaal eerste klas zitten, alsof iemand ons komt checken. Nee, natuurlijk niet. En het was ook een spits of zo. Mm. Het was 6 uur, dus dan wordt er sowieso niet gecheckt. En zeker niet in zo'n volle trein. En ik zag er helemaal tegenop. Zo 3 kwartier lang staan tussen de mensen. Krap.
Ja.
En toen dacht ik eerst zo van, oh, ik moet op een goede plek staan bij de deur. Ik moet zorgen dat ik een plekje heb. Ik moet als eerste in de trein zijn. Er moet iets goed komen. Ik moet hiervoor zorgen. Want anders komt het niet goed.
Je hebt in het verleden veel paniektriggers in de trein gehad. Hè?
Dat ook, En daar was ik niet eens zozeer mee bezig. Ik zag gewoon op tegen de benauwdheid in zo'n, en dan staan. En dan kan ik ook niet even werken in de trein. Gewoon, ik vond het naar. Ik vond het een naar idee. En toen dacht ik op een gegeven moment van, ja, ik kan wel heel hard zitten hopen dat ik dicht bij de deur sta en een plekje heb. Maar er is ook een reële kans dat dat niet gebeurt.
Ja.
Er is een reële kans dat ik op een trapje moet zitten of dat ik moet staan. En of dat de hele dag, de hele rit, iemand met zijn stinkadem in mijn nek zit te hijgen.
Precies.
En patat zit te eten.
Ja.
Dat kan, allemaal. En toen dacht ik, dat is eigenlijk wel beter als ik mezelf gewoon even voorstel dat ik zo geen plekje heb. En als dat mijn vertrekpunt is, dan, worst case, is het waar.
Ja.
En dat heb ik me dan dus al voorgenomen, als het ware. En dan komt het eigenlijk wel goed.
Ja.
En
het kwam er al mentaal al op voorbereid.
Ja.
Ja.
En ik ben me dat gaan voorstellen als realiteit. En heb me daarbij neergelegd van, ja, dat zou nou eenmaal zo kunnen zijn. Punt. Ja. En toen had ik uiteindelijk wel plek. En
toen stuurde je een foto met echt niemand in je coupé. Nee,
ik was ook als eerste in de trein. Dus dat was heel goed. En weet je wat ik ook wel eens doe bij... zeg maar, bij de deur is iedereen altijd zo aan het dringen, toch? Van die wil naar binnen. Maar eerst moeten de mensen uit.
Ja.
En dat is altijd een heel vervelend moment. En ik vertel mezelf dan altijd, om daar niet in mee te gaan, hoe meer mensen eruit gaan, hoe meer plek er overblijft.
Ah,
en denk altijd zo, het is misschien iets te kort door de bocht, want als ik nu naar binnen rij, dan heb ik ook een plekje. Ja. Maar ik denk wel altijd, al die mensen die eruit gaan, maken plek.
Ja. Ja. Ik snap wat je bedoelt. Ik vind het zelf altijd heel confronterend. De mens in een soort groepspsychologie veranderen we bij de trein in een soort kuddedier. En we zijn allemaal elke keer weer bij die deuren weer verbaasd dat er nog mensen uit moeten. Terwijl je weet het wel, maar in die 5 seconden dat je zo ineens voor je plekje moet gaan strijden, ga je eens allemaal zo een beetje zo voor die deur staan.
Ja, een soort bange buffels.
Als een soort bange buffel. En dan ineens moeten er nog mensen uit. En dan is het paniek.
Ja, en dan ga je allemaal door het ravijn heen rennen. En dan loop je misschien Mufasa onder je voeten.
Ja.
Daar moest ik even aan denken. Gewoon zo, paniek, we moeten naar binnen, help! Ja, dit is heel sneu om te zien. En ik sta daar dan met de gedachte dus de afgelopen 2 jaar of zo van, hoe meer mensen eruit gaan, hoe meer plek er overblijft.
Ja. Ja.
Rustig aan, Jesse.
En dan komen er 2 mensen uit en gaan er 5 naar binnen.
Ja, dat kan ook. Maar die 2 mensen zorgen wel weer dat 2 mensen kunnen zitten.
Ja.
Dat is het ook. Goed, het gaat ook niet sneller eigenlijk als ik tegen mensen in ga lopen.
Nee, dat is ook zo.
Ja. Maar goed, dit is dus de laatste keer dat ik premeditatio malorum heb gebruikt. Dit is vorige week geweest.
Hè? Ja.
Ja, en dat heeft wel echt geholpen door me neer te leggen bij het mogelijke lijden. Was ik voorbereid op dat lijden? En de uitkomst was toevallig ook nog eens beter dan voorgesteld.
Ja, nice.
Ja, maar dat maakte al niet meer uit in die zin.
Nee. Mooi is dat, hè?
Ja.
Dat is echt het grote voordeel aan die premeditatio malorum. Als je er mentaal al bent geweest, heeft het fysiek niet meer zo'n grip op je.
Nee.
Ja.
En je zou, zeg maar, kunnen zeggen van... je hebt in therapie wel eens de oefening van... Ja, maar wat als het goed gaat? In plaats van wat als het misgaat, zeg maar. In plaats van een doemscenario, een droomscenario maken.
Oh, okay.
Dat is in de therapie een ding, bij de cognitieve gedragstherapie in ieder geval. Omdat als het een stoornis is, dan zou je kunnen zeggen dat mensen te veel in hun doemscenario gaan geloven.
Oh, zo.
Te veel doemscenario's opzetten ook. En bij alles denken, oh nee, dit gaat helemaal mis. En dan in paniek raken.
Zo, ja.
En dan zou je jezelf kunnen afvragen, maar wat nou als het goed komt? Wat nou als alles goed gaat?
Ja, precies.
Zodat je niet in paniek raakt.
Oh ja, en het is wel de bedoeling dat je bij premeditatio malorum inderdaad niet te veel in je gevoel gaat zitten van...
Nee.
Het gaat mis. Maar als het misgaat, wat kan ik dan doen? Zodat je teruggaat naar je cognitie als het ware. En dat je jezelf rustig maakt door na te denken... wat jij zou kunnen doen als dat gebeurt.
Ja, en je gaat het je ook voorstellen op een rustig moment. Ja. Dat is natuurlijk wel ook een ding.
Ja, zo had ik laatst een slecht nieuwsgesprek op werk... waar ik van tevoren over na had gedacht... waardoor ik de zin die ik van tevoren had gevonden... goed kon inzetten om te gebruiken op dat moment.
Ja, slim.
Hoewel ik het nog steeds spannend vond. De collega die... dat was een telefoongesprek... die bij mij in de ruimte zat... terwijl ik een telefoongesprek voerde... die zei wel... oh, je zei het wel heel snel. Maar het was goed dat je het zei. Toen zei ik, ik moest dat ei leggen. Ik moest dat
Je had een bel geschoten.
Ja. Ja, dus ik moest het zeggen. En toen was het er ook uit.
Prima,
en toen konden we het erover hebben. Toen konden we het van alle kanten bekijken. En dat was prima.
Ja.
Maar ik moest dat zeggen op dat moment.
Ja. Ja. Nou ja, en als het dan snel was, dan is er eigenlijk niet zoveel aan de hand.
Nee, precies. Ja, nee. Dat trekt de pleister er maar af.
Ja. Ja, en het idee van die premeditatio is natuurlijk inderdaad ook dat je misschien beter gewapend de situatie ingaat. En
ja,
dat
absoluut.
Was dus bij jou het geval.
Ja, mijn werk is 99% gesprekken voeren met mensen, of althans, veel praten. En mensen dan wel luisteren, dan wel dingen vertellen.
Ja.
En ik vind niet altijd de juiste woorden.
Nee.
En ik vind het soms moeilijk om bepaalde dingen genuanceerd over te laten komen, maar toch duidelijk te maken.
Ja.
En ik vind dat echt lastig om heel duidelijk te zijn soms. En dan helpt het mij om met collega's van tevoren te sparren. Ik moet deze persoon dit gaan vertellen. Hoe kan ik dat het beste vertellen? En soms komen daar hele mooie zinnen uit... die ik dan even mentaal noteer.
Ja.
En dan hoop ik dat ik ze nog weet op het moment zelf... dat ik het gesprek spannend vind. En dan zo bam erin kan knallen.
Mocht jij nou, beste luisteraar, iemand zijn... die vaak onder de douche staat en denkt... verrek, ik had dat moeten zeggen... trek dan lering uit dit verhaal van Joost. Yes.
Dankjewel, luisteraar. Mocht je deze vragen nou interessant vinden, laat het ons even weten. Want dit waren slechts
drie
vragen van de 13 die ik had verzonnen. Ja, dus Joost, we kunnen nog een deel 2 en deel 3.
Dankjewel voor de moeite, voor het voorbereiden, voor het opstellen van de vragen.
Geen probleem, graag gedaan. Ja. Hartstikke leuk om te doen.
Ja, ik weet nog niet hoe we de aflevering kunnen gaan noemen, maar daar komen we wel aan. Dankjewel.
Helemaal goed. Jij ook bedankt, luisteraar bedankt.
Petje af.
Je luisterde naar Depels, die podcast over stoïcisme. Je vindt ons in je favoriete podcast-app.
Met dank aan de Automatica Academie.
Tot de volgende keer.